Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Op dinsdag van de 13e week door het jaar klonk het tijdens de eerste lezing uit het boek Amos volgende harde woorden. Gebeurt er ooit in een stad een ramp zonder dat Yahweh daar de hand in heeft? Daarop reageerde een luisteraar van Radio Maria als volgt. Oeps, die Heer die de hand heeft in de rampen die ons treffen, die ons nu treffen, die Heer kan ik niet langer eren. Want is dat die algoede en oneindige barmhartige God? Of is dat gewoon een doortrapte sadist die zijn geliefde schepselen gemaakt heeft om ze tot het ondraaglijke toe te martelen, om te beginnen met zijn enige zoon? Een gelijkaardige aanklacht had ik net 2 dagen eerder gehoord uit de mond van iemand die al heel veel leed te dragen gekregen had en die nu een diagnose afwachtte van mogelijk een kwaadaardig kankergezwel. Het mysterie van het lijden is een probleem waar waarschijnlijk iedereen in zijn leven wel mee worstelt. Nee, ik zal geen uitspraak doen over Gods hand in deze coronacrisis en alles wat dit met zich meebrengt. Maar ik wil wel trachten een bijdrage te leveren aan het christelijk verstaan van het mysterie van het lijden. Dat verstaan hebben we nodig om beter Gods barmhartigheid te begrijpen. In de loop van deze bijdrage zal ook duidelijk worden dat er slechts één godsdienst is, namelijk het katholiek geloof, dat een volledig antwoord biedt op dit mysterie. Het zijn de heiligen in de traditie van onze kerk die ons dat antwoord kunnen bieden en die het ook hebben voorgeleefd. En voor vandaag heb ik een heilige gekozen die alle recht van spreken heeft, omdat ze in de gruwel van de Holocaust Gods oneindige barmhartigheid ten volle heeft ontmoet en ook aan ons heeft getoond. Ik heb het over de heilige karmelites Edith Stein. Haar kloosternaam was de heilige Benedicta a Cruce, gezegende van het kruis. Ze was een van de grootste filosofen van de voorbije eeuw. In 1999 werd ze uitgeroepen tot co-patrones van Europa en wie weet wordt ze ooit wel dokter van de kerk. Een zeer belangrijk boek van haar draagt de titel Wetenschap van het Kruis. In het voorwoord van dit boek schrijft de karmeliet Michael Linsen: haar behoedzame en heldere, eerlijke en overtuigende benadering van het geheim van het kruis van Christus, van de schepping, van iedere godzoekende mensenziel, wijst naar een bewuste en beleefde zin van het vaak als zinloos ervaren menselijk lijden. Dat het menselijk lijden zinloos zou zijn, is nochtans de boodschap die het boeddhisme, dat tegenwoordig ook in onze streken zo populair is, verkondigt. Luister maar naar wat het boeddhisme ons over het lijden leert. De lering over de vier edele waarheden is de eerste lering die Gautama Boeddha gaf en vormt de basis van alle boeddhistische leringen. Welke zijn die vier edele waarheden? De eerste waarheid is: er is lijden. De tweede waarheid: het lijden heeft een oorzaak. De derde waarheid: de oorzaak van het lijden kan opgeheven worden. En de vierde waarheid: door het achtvoudige pad te volgen, wordt het lijden beëindigd. De oorzaak van het lijden in het leven van mensen is volgens Boeddha te wijten aan de begeerte aan iets. Deze begeertes zijn op te delen in drie types: zintuiglijke begeerte, die bestaat uit hunkering naar zintuiglijk genot, begeerte naar bestaan. Deze begeerte houdt het willen blijven bestaan in de huidige vorm of de hunkering naar een bestaan in een alternatieve vorm, in alternatieve omstandigheden of met alternatieve karaktereigenschappen in. En de derde begeerte is de begeerte naar het niet-bestaan. Deze begeerte heeft betrekking op het niet willen blijven bestaan in de huidige vorm of omstandigheden, of het niet willen bestaan in een alternatieve vorm of omstandigheden. Ook het willen sterven valt hieronder. Al het menselijk lijden zou dus een gevolg zijn van deze drie begeertes. Deze vormen van begeerte ontstaan op hun beurt door het aanwezig zijn van onwetendheid, zegt Boeddha. Het niet begrijpen van de drie karakteristieken en het daardoor ontstaan van de perceptie van een zelf. Onze begeerten om de realiteit te veranderen zijn op dit gepercipieerde zelf gebaseerd. Indien dit gevoel van ik ben er niet zou zijn, zou er geen begeerte zijn en dus ook geen lijden, zegt Boeddha. Vandaar de boeddhistische weg van yoga en meditatie, voor de volledigheid de weg van het achtvoudige pad, om dit zelf, dit ik ben, te laten oplossen in de grote zee van het al. Deze denkwijze staat diametraal tegenover onze christelijke denkwijze, waar het net op aankomt om door gebed en sacramenten en onze innige godsrelatie precies te worden wie God voor ons bedoeld heeft, de authentieke ik ben, want elke mens is Gods geliefd kind. De ik ben in relatie tot God, wiens naam is ik ben die is. De oorzaak van het lijden is volgens onze katholieke traditie niet te zoeken in de begeerte, maar wel in de erfzonde. Maar genoeg over het boeddhisme. Het zal ons niet helpen om zin te geven aan het lijden in ons persoonlijk leven en in dat van de wereld. Een andere godsdienst die veel meer recht heeft van spreken als het over het lijden gaat, is het judaïsme. Het Joodse volk draagt immers dat immense litteken van de wreedaardige Holocaust. Als ik over het judaïsme spreek, moet ik voor alle duidelijkheid zeggen dat er drie vormen van judaïsme zijn. Er is het tempeljudaïsme. Dit is het door God geopenbaarde judaïsme vanaf Abraham tot aan het optreden van de Messias Jezus Christus, die zo lang door hen verwacht was, maar die zij niet als dusdanig herkend hebben. Er is de door God gegeven verderzetting van het Oud-testamentisch judaïsme, en dat is de katholieke kerk. En tot slot is er een door de mens gemaakte voortzetting van het judaïsme, het rabbijns judaïsme, dat stilaan tot ontwikkeling kwam na de kruisiging van Jezus door de fariseërs, die Jezus niet als Messias aanvaard hebben. Het is deze derde vorm van judaïsme die nog altijd voortleeft en die de voorbije 20 eeuwen tot op vandaag het officiële geloof is van het Joodse volk. Maar dit door de mens gemaakte judaïsme had helaas geen antwoord op de Holocaust. En dat wil ik kort illustreren aan de hand van enkele zeer gekende Joden die zich over deze thematiek in niet mis te verstaande woorden geuit hebben. Vooraleer ik hen aan het woord laat, is het belangrijk de pijlers te kennen waarop het rabbijns judaïsme gebouwd is, de axioma's van hun theologie. En die zijn, ten eerste, God is de algoede, de liefdevolle, de almachtige. Ten tweede, de Joden zijn het uitverkoren volk, ze zijn de speciale favorieten van God. Ten derde, de goede zullen in dit leven beloond worden, de slechte zullen in dit leven gestraft worden voor hun daden in dit leven. Tussen haakjes, het christendom neemt die axioma's over, behalve het laatste. Het is logisch dat de christelijke kijk op beloning of straf in dit leven zou verschillen van de Joodse kijk, want de aard van de beloning van de mens veranderde met de komst van de Messias. Voor de komst van Jezus waren de poorten van de hemel immers gesloten en werden de zielen na hun dood verzameld in het limbo, ook wel het limbo van de vaders, genoemd of de schoot van Abraham. Denk maar aan het verhaal van de arme Lazarus. Het limbo van de vader dus, in afwachting van de komst van de Messias, om hem in staat te stellen de hemel zelf binnen te gaan. Dit deed Jezus de dag na zijn kruisiging en nog voor zijn verrijzenis op stille zaterdag, toen hij neerdaalde ter helle, zoals we bidden in onze geloofsbelijdenis. Het is niet verwonderlijk dat de Joodse openbaring, dat wil zeggen de pre-Jezus-openbaring, niet op de hoogte was van de beloningen van de hemel, omdat er voor Jezus geen dergelijke beloningen waren. Zoals gezegd, had het rabbijns judaïsme geen antwoord op het lijden van de Holocaust, terwijl de goddelijk gezegende voortzetting van het oude judaïsme, de katholieke kerk, wel een middel had om te begrijpen hoe men de goedheid van God, de almachtige kracht van God, Gods liefde voor zijn volk en het lijden van de Holocaust kon verzoenen. Dat kon enkel begrepen worden in de waarachtige voortzetting van het judaïsme, en dat is de katholieke kerk. Door de drie theologische axioma's van het judaïsme te combineren, kan men de moeilijkheden zien waarmee de Joodse theologie in het licht van de Holocaust is geconfronteerd. Als God inderdaad die almachtige en algoede is, met een speciale voorkeursliefde voor het Joodse volk, die de daden in dit leven beloont, wat kan men dan van de Holocaust maken? Want het waren vooral de heel gelovige Joden die tijdens de Holocaust vervolgd en vermoord zijn. Die Holocaust kon door de Joden enkel begrepen worden als men de theologie herziet en de axioma's opgeeft, of één ervan. Het axioma dat het vaakst verlaten wordt, is het eerste. Ofwel wordt Gods goedheid ontkend, of zijn trouw, of zijn aanwezigheid in menselijke aangelegenheden. Elk van deze drie variaties kan gevonden worden in de post-Holocaust-theologie van de Joden. En ik geef van elke variatie een voorbeeld. Rabbijn Archer Hertzberg, een van de belangrijkste rabbijnen uit de VS, die stierf in 2006, is een voorbeeld van iemand die Gods fundamentele goedheid opgegeven heeft. In zijn memoires schrijft hij: "In 1948 werd ik mij bewust dat ik nooit nog zou kunnen terugkeren naar het orthodox geloof in God. Ik zou hem de Holocaust niet vergeten en ik zou hem niet vrijspreken door ermee in te stemmen dat de vernietigingskampen hadden bestaan in een rijk dat hij niet onder controle had." Een voorbeeld van iemand die Gods trouw aan zijn verbond met de Joden opgegeven heeft, is Elie Wiesel. Bekende woorden van hem zijn: "Ik geloof dat het verbond tijdens de Holocaust verbroken is. En de derde variatie, namelijk de beslissing dat God niet bestaat, wordt verwoord door de Joodse theoloog Richard Rubinstein. Ik citeer: God stierf werkelijk in Auschwitz. Niets in menselijke keuze, beslissing, waarde of zin kan nog langer een verticale referentie hebben naar transcendente standaarden. Wij bevinden ons alleen in een zwijgende en gevoelloze kosmos. Hoewel de meesten van ons geen asociaal gedrag stellen, doen wij dat uit angst voor onszelf en anderen eerder dan uit angst voor God. Uiteindelijk zal het, zoals bij alle dingen, voorbijgaan, want het almachtige niets is de Heer van de hele schepping. Rubinstein kwam tot die conclusie vanuit een sterk bewustzijn van de binding waarin de drie axioma's hem plaatsten. Ik citeer verder: als ik in God geloof als de machtige auteur van het historische drama en Israël als zijn uitverkoren volk, moest ik de conclusie accepteren dat het Gods wil was dat Hitler 6 miljoen Joden had geslacht. Ik zou onmogelijk in zo'n God kunnen geloven en ik zou ook niet geloven in Israël als het uitverkoren volk van God na Auschwitz. Rubinstein heeft zijn geloof in God niet volledig verlaten, maar hij heeft de Bijbelse God vervangen door een God van de natuur. De God van het land, van de vruchtbaarheid en de levenscycli vervangt voor hem de God van de geschiedenis. Dat is eigenlijk ironisch, want het is net dit heidendom dat het Joodse volk werd opgedragen niet te volgen op straffe van de dood.
Ta vie, roi glorieux, délice des élus, tu vis pour moi caché dans une hostie, je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À tes amants, il faut la solitude, un cœur à cœur. Sommet du Tabor, avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Au ciel, je dois. Thank you.
Beste luisteraars, van harte weer welkom terug in ons programma Het Inzicht, waar ik het vandaag heb over het mysterie van het lijden. En voor de pauze heb ik al uitgelegd dat het boeddhisme geen antwoord heeft op, of geen afdoend antwoord heeft op dat mysterie van het lijden waar ieder van ons wel mee geconfronteerd wordt. Maar ook het judaïsme, de godsdienst van het Joodse volk, heeft het heel moeilijk met het mysterie van het lijden. En mocht de tragedie van de Holocaust ertoe geleid hebben dat de Joden vervreemd zouden geraken van hun vertrouwen in en aanbidding van God, dan zou dat een tragedie zijn die even groot of misschien nog groter zou zijn dan de 6 miljoen doden die tijdens de Holocaust gevallen zijn zelf. Helaas is dit voor heel wat Joden het geval. En het aantal van hen dat ongelovig of zelfs atheïstisch geworden is na de Holocaust, is immens groot. Het paradigma voor de juiste respons van de mens in reactie bij schijnbaar onrecht van de kant van God kunnen we vinden in het Bijbelse verhaal van Job. Job beschuldigt God, niet zonder duidelijke rechtvaardiging, van onrechtvaardigheid, en uiteindelijk roept hij een reactie van hem op. God antwoordt, maar niet door uit te leggen waarom hij deed wat hij gedaan had, of door Job te bevestigen dat hij ten volle zou beloond worden, maar met de volgende woorden: waar was jij toen ik de wereld gemaakt heb? Ik herinner mij niet dat ik je daar gezien heb. Wie ben jij dat je denkt dat je beter weet dan mij en dat je oordeelt over mij? Het is niet zonder betekenis dat Gods toespraak eindigt met een beschrijving van een verschrikkelijk enorm reptielenmonster dat vuur ademt en een hart zo hard als steen heeft, dat in de laatste regel de koning wordt genoemd over alle trotse kinderen. De referentie is onmiskenbaar. Mannen die God durven te oordelen zijn trotse kinderen en hun koning is de duivel zelf. De Holocaust is een vreselijk moeilijke uitdaging voor de Joodse theologie. Als christenen geconfronteerd worden met grote vervolging en lijden, dan zijn ze theologisch gezien beter uitgerust om daarmee om te gaan, omdat Jezus zelf voor diezelfde ogenschijnlijke tegenstelling stond tussen de goedheid van God en zijn soevereiniteit en de exorbitante eisen van lijden die hij stelt aan zijn trouwe dienstknechten. Het martelaarschap is in het christendom sinds de geboorte van Jezus voortdurend aanwezig geweest, te beginnen met de wispelturige wreedheid van het afslachten van onschuldigen. Later door de onbegrijpelijk pijnlijke passie en dood van de Zoon van God zelf, gevolgd door martelaarschap tot in onze eigen tijd. Er wordt gezegd dat het bloed van martelaren het zaad is voor de kerk, en dat wordt niet zomaar gezegd. Soms slagen christenen voor de test, maar soms ook niet. In beide gevallen hebben zij het voordeel van de theologie van het lijden, die Edith Stein de wetenschap van het kruis noemde, en het ultieme voorbeeld van de passie. De theologie van het lijden van het christendom kan voor een groot stuk bijdragen aan het begrijpen van Gods voorzienigheid in het laten gebeuren van de Holocaust. Wij kunnen zeggen dat het christendom niet alleen een theologie van het lijden heeft, maar dat het christelijk geloof een theologie van het lijden is. De christelijke theologie draait tenslotte om het feit dat toen God mens werd, hij dat vooral deed om lijden te ondergaan. De centrale verlossingshandeling voor de hele mensheid was de marteling en dood van de Godmens aan het kruis. Vanaf het prille begin van het christendom toen Jezus' leerlingen nog leefden, werd de verlossende waarde van het kruis begrepen, als ook de verderzetting ervan in het lijden van zijn volgelingen. De heilige Paulus heeft dat als volgt verwoord. Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie stelde dat enkel het christendom zin kan geven aan de diepere mysteries van het bestaan van de mens en zeker dat van het lijden. Ik citeer: inderdaad wordt het mysterie van de mens alleen werkelijk verhelderd in het mysterie van het mens geworden woord. Christus, de nieuwe Adam, maakt juist in de openbaring van het mysterie van de Vader en zijn liefde de mens volledig duidelijk voor zichzelf en geeft hem inzicht in zijn verheven roeping. Het is dus allerminst verwonderlijk dat de zojuist vernoemde waarheden in Christus hun oorsprong vinden en hun hoogtepunt bereiken. Deze passage komt uit Gaudium et Spes. De heilige paus Johannes Paulus II paste deze woorden expliciet toe op het mysterie van het lijden. In zijn apostolische brief Salvi Vici Doloris schrijft hij daarover: zo deze tekst betrekking heeft op alles wat het mysterie van de mens raakt, dan geldt dit zeker en op een bijzondere wijze voor het menselijk lijden. Juist op dit punt is het noodzakelijk dat de mens voor zichzelf duidelijk wordt en inzicht krijgt in zijn zeer hoge roeping. Einde citaat. Helaas begrijpen niet alle theologen de ontzaglijke rijkdom van deze leer en hebben zij in hun bespiegelingen van de Holocaust zowel God als de Joden zelf een slechte dienst bewezen, de Joden die recht hebben op een zo volledige uitleg van het mysterie als het christendom en het christendom alleen te bieden heeft. Iemand die de theologie van het lijden, zoals het christendom die verwoordt, volledig begrepen en geleefd heeft, is de heilige Edith Stein. Als briljante Duitse filosofe, als expert in de heilige Johannes van het Kruis en diensttheologie van het lijden, als karmelites en tenslotte als slachtoffer van Auschwitz, stond ze in een unieke positie om de betekenis van de Holocaust helemaal te vatten. Wat nog belangrijker is, de verlichting van ons intellect om Gods wegen te begrijpen, komt van het licht van de Heilige Geest dat meer beschikbaar wordt naarmate de persoonlijke heiligheid en het gebed toenemen. Edith Stein onderscheidde zich als uniek in zowel haar heiligheid als haar vuurgebed, als karmelites en zelfs en vooral als een gevangene op weg naar een zekere dood in Auschwitz. Wie was Edith Stein? Edith Stein werd geboren op 12 oktober 1891 in Breslau. Ze was het jongste kind en had nog 5 zusters en 2 broers. Haar vader was een zakenman en hij had een grote houthandel. Toen hij nog tamelijk jong stierf, lukte het moeder er een bloeiend bedrijf van te maken. Zij was uitermate energiek, daarnaast echter ook zeer vroom. Haar leven ontplooide zich vanuit de kracht van dit geloof. Edith verloor echter haar geloof al in haar gymnasiumtijd. En ze schrijft daar later over: omstreeks die tijd ben ik bewust gestopt met bidden. Edith was altijd een opgewekt, levendig kind en een zeer goede leerlinge. Wat haar diepere innerlijke belevingen betreft, hierover kon zij zich niet uiten en nam zij haar omgeving niet in vertrouwen. Als studente viel haar bijzondere begaafdheid op. Ze studeerde aan de universiteiten van Breslau en Göttingen, Duits, geschiedenis en psychologie, bovendien nog filosofie. Ze sloot deze studies steeds af met de beste cijfers. Edith Stein was vervuld van hoge ethische idealen. Het geloof van haar kinderjaren was ze kwijt, maar de vraag naar de zin van het bestaan bleef haar bezighouden. Zonder de God van haar kinderjaren zocht haar geest verder, nu en steeds meer naar de waarheid. Dit maakte haar meer en meer bescheiden, eenvoudig en helder. De vraag naar de waarheid was voor Edith nog niet de weg naar binnen, naar de innerlijkheid in spirituele zin. Ze nam in die periode met volle teugen de wereld in zich op. Ze was hartelijk en opgewekt, had een gevoel voor humor, kon zwijgen en was bereid te helpen waar ze maar kon. Daardoor was ze bij iedereen geliefd. Reeds voordat zij in 1911 haar einddiploma gymnasium behaalde, had Edith oog gekregen voor de verantwoordelijkheid van de vrouw in de maatschappij. Ze wilde onderrichten en opvoeden, niet alleen als beroep, maar vooral ook uit innerlijke overtuiging, als roeping. Edith was atheïste, maar wilde toch weten hoe het menselijk bestaan zinvol kon zijn. Van de psychologie, die zich bezighoudt met de psyche, de ziel, de geest van de mens, verwachtte zij antwoord. Maar ze stelde vast dat heel de psychologische wetenschap nog maar in haar kinderschoenen stond. Het baanbrekend en opzienbarend werk van de fenomenoloog Edmund Husserl zette Edith op het spoor van een denken dat zich niet tot het experiment beperkt, maar het zijn zelf van de dingen wil benaderen. Bij Husserl hoorde zij: wetenschap loopt uit op weten, en in het weten bezitten wij de waarheid. Husserl spoorde zijn studenten aan om zonder vooroordelen van welke aard dan ook de dingen te leren kennen zoals ze zich voordoen, zoals zij verschijnen. De filosofie van Husserl was geen filosofie zonder God. Husserl, van geboorte Jood en later samen met zijn vrouw protestant geworden, respecteerde de godsdienst, maar de filosofische waarheid stond voor hem op de eerste plaats. Edith daarentegen begon te vermoeden dat waar het verstand niet meer verder kan, een nieuwe wereld begint, de wereld van de geopenbaarde waarheid. Ook deze wereld wilde zij leren kennen. In Göttingen kwam zij in de kring rond Husserl in aanraking met gelovige christenen, protestanten en katholieken. Zij raakte in de ban van de fenomenoloog Max Scheler, die vanuit het Jodendom tot het katholiek geloof kwam en ervan overtuigd was dat alleen de godsdienst de mens tot mens maakt. Edith ontmoette ook Adolf Reinach, docent voor filosofie en assistent van Husserl, en nog vele anderen. Dit was mijn eerste aanraking met een tot dan toe volledig onbekende wereld, schrijft Edith. Zij bracht mij nog niet tot het geloof, maar ontsloot een rijk van fenomenen waaraan ik nu niet meer blind kon voorbijgaan. Niet tevergeefs werd ons voortdurend ingeprent dat wij alle dingen zonder vooroordeel zouden bekijken en alle oogkleppen afwerpen. De omheiningen van rationalistische vooroordelen, waarin ik opgegroeid was zonder het te weten, vielen weg en de wereld van het geloof stond plotseling voor mij. Mensen met wie ik dagelijks omging en naar wie ik met bewondering opzag, leefden daarin. Het moest op zijn minst de moeite waard zijn er eens ernstig over na te denken. Voorlopig begon ik nog niet aan een systematische bestudering van geloofsvragen, want ik was nog te vol van andere dingen. Ik stelde mij ermee tevreden, de indrukken uit mijn omgeving zonder tegenstand in mij op te nemen, en ik werd daardoor, bijna zonder het te merken, langzaam omgevormd. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag behandel ik het mysterie van het lijden. En ik had het er al over dat de Holocaust een vreselijk moeilijke uitdaging is voor de Joodse theologie. En heel wat Joden zijn na de Holocaust ongelovig geworden en zelfs atheïst. Maar Edith Stein, ook Joodse, Edith Stein is een uitzondering, want zij heeft in de loop van haar studies het geloof stilaan ontdekt. In haar jonge jaren was ze nochtans atheïst geworden. Ik ga nu verder met het vertellen van haar levensverhaal. Op 13 juli 1914 werd de oorlogstoestand afgekondigd. Uit solidariteit met haar medestudenten die aan het front waren, en vanuit haar politiek verantwoordelijkheidsgevoel, was Edith meteen vastbesloten naar het Rode Kruis te gaan. Daar kreeg ze te horen dat er in Oostenrijk een grote vraag was naar verpleegsters. Ze meldde zich voor een cursus ziekenverpleging en werd hulpverpleegster. Ze kon begin april 1915 naar Mährisch-Weißkirche reizen. Daar was een groot lazaret voor besmettelijke ziekten. Ze groeide er onmiskenbaar in menselijkheid. In januari 1915 had zij nog haar staatsexamens afgelegd en ze slaagde voor de hoogste onderwijsbevoegdheid in Duits en geschiedenis en voor het staatsexamen in filosofie. Edith was gedurende 4 maanden actief in het lazaret. Voor haar inzet ontving zij later de Tapferkeitsmedaille. Van 1 oktober 1916, vanaf dat moment, werd Edith assistente bij Husserl. Ergens in datzelfde jaar maakte zij, toen ze samen met een vriendin door Frankfurt wandelde, iets kleins mee dat op haar een grote indruk maakte. Ik laat het haar zelf vertellen. Wij gingen voor een paar minuten de dom binnen en terwijl wij daar in eerbiedig zwijgen vertoefden, kwam er een vrouw met een marktkorf binnen en knielde voor een kort gebed in een bank. Dat was iets heel nieuws voor mij. In de synagoge en de protestantse kerken die ik bezocht had, kwam men alleen maar voor een godsdienstoefening. Hier kwam echter iemand midden uit haar alledaagse bezigheden in een lege kerk als voor een vertrouwelijk gesprek. Dat heb ik nooit kunnen vergeten. Eind 1917 ontving Edith een schokkend bericht. Haar vriend Adolf Reinach was als soldaat in Vlaanderen gesneuveld. Reinach en zijn vrouw Anne hadden zich laten opnemen in de protestantse kerk. Sinds 1913 had Edith geprobeerd, en was zij erin geslaagd, de indrukken uit haar omgeving zonder weerstand te bieden in zich op te nemen. Maar deze indrukken hadden tot dan toe gezamenlijk nog niet de kracht bereikt die nodig was om haar rationalistische argumenten tegen het geloof te overwinnen. De beslissende indruk was de eerste ontmoeting met Anne Reinach na de dood van haar man Adolf. Tegen haar verwachting in trof Edith een vrouw die niet vertwijfeld was, maar haar leed moedig droeg, die zich niet beklaagde, maar kracht vond in haar geloof. Edith zei later: "Dit is de eerste ontmoeting met het kruis geweest en met de goddelijke kracht die het zijn dragers verleent. Ik zag voor de eerste keer de kerk die uit het lijden van de Verlosser geboren is, tastbaar voor mij in haar zegen over de engel van de dood. Dat was het moment waarop mijn ongeloof ineenstortte, het Jodendom verbleekte en Christus oplichtte, Christus in het geheim van het kruis. Daarom koesterde ik bij mijn inkleding geen andere wens dan in onze Karmelorde van het kruis genoemd te worden." Na deze ervaring begon Edith het Nieuwe Testament te lezen, maar de doorbraak was er nog niet. Een echte vruchtbare samenwerking met Husserl bleek niet mogelijk en begin 1918 beëindigde Edith de samenwerking. De moeilijke laatste oorlogsjaren, de moeilijke eerste jaren na de oorlog, menselijke problemen in de grote familiekring en in haar vriendenkring, de onzekerheid omtrent haar wetenschappelijke toekomst, dat waren de omstandigheden waarin Edith haar eenzame innerlijke strijd moest uitvechten. Toch kon Edith, ondanks die toch wel doorslaggevende eerste ontmoeting met het kruis, nog lange tijd geen beslissing nemen. Het uur van de genade was nog niet aangebroken. Dat zou uiteindelijk in de zomer van 1921 gebeuren. Toen verbleef zij een paar dagen bij een bevriend echtpaar. Op een avond was zij alleen thuis en pakte ze zomaar een boek uit de boekenkast. Ze begon te lezen en las de hele nacht door. Het boek droeg de titel Leven van de heilige Teresa van Avila door haarzelf beschreven. Ze begon te lezen, was meteen geboeid en hield niet op voordat ze het uit had. Toen ze het boek sloot, zei ze tot zichzelf, dat is de waarheid. Die ervaring betekent de definitieve ommekeer in haar leven, de eindelijke doorbraak van heel haar zoekend en vragend wezen naar een houvast, naar geborgenheid, naar zekerheid, naar helderheid in haar kiezen voor de waarheid, naar de waarheid zelf, naar God. Ze begon een nieuw leven. De dag na deze ervaring kocht Edith een catechismus en een missaal. Ze bestudeerde de inhoud ervan en dan ging ze voor de eerste keer een mis bijwonen in een katholieke kerk. Na de mis vroeg zij de pastoor om het doopsel. Dat werd haar toegediend op Nieuwjaarsdag 1922 en zij ontving tevens voor de eerste keer de Heilige Communie. Op het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, op 2 februari, werd zij gevormd. Moeder Stein kon niet aanvaarden dat Edith het geloof in de ene God van Israël verlaten had. En Edith kon haar moeder onmogelijk ervan overtuigen dat zij juist in Christus de Heer en God gevonden had. Met deze kloof en met de pijn die zij in moeder en dochter veroorzaakte, moesten zij beide leven. Ediths intrede in de katholieke kerk stond in het teken van het kruis. Edith wilde graag toetreden tot de orde die door Teresa van Avila werd hervormd, de Karmel. Maar omwille van haar moeder deed ze dat niet. Ze werd lerares Duits en geschiedenis in Speyer. Daar maakte zij op de leerlingen en op de zusters een onvergetelijke indruk. Zij besteedde veel tijd aan gebed en aan wetenschappelijk werk. Ze werd in die tijd ook verzocht een groot werk van Thomas van Aquino te vertalen, een werk dat in vakkringen zeer geprezen werd. In 1928 leerde zij in de abdij van Buron de aartsabt Walzer kennen, die haar nieuwe geestelijke leidsman werd. Veel valt er over Edith uit die periode nog te zeggen, maar ik wil me toespitsen op het thema van deze conferentie, de wetenschap van het kruis. Ondertussen vonden stormachtige politieke ontwikkelingen plaats en besefte Edith dat een jodenvervolging en later ook een christenvervolging voor de deur stond. In de vaste tijd van 1933 werd het voor haar opeens duidelijk dat God weer zijn hand zwaar op zijn volk liet drukken en dat het lot van dit volk ook het hare was. Zij bezocht de kerk van de Karmelitessen in Keulen en luisterde er naar een preek. Ik laat haar aan het woord. Maar ik was inwendig met iets anders bezig. Ik sprak met Christus en ik zei hem dat ik wist hoe nu zijn kruis op het Joodse volk gelegd werd. De meesten begrepen dit niet. Zij echter die dit wel begrepen, moesten dit uit naam van allen bereidwillig op zich nemen. Ik wilde dat doen, als zij mij slechts toonden hoe. Toen de dienst uit was, wist ik dat ik verhoord was. Maar waarin dit kruisdragen zou bestaan, dat zag ik nog niet. Edith kreeg nu het gevoel dat het stilaan tijd zou zijn om in de Karmel binnen te treden. Daarvoor kreeg zij in juni, na 2 eerdere weigeringen, eindelijk de toestemming. Oorspronkelijk had zij op haar vraag om toetreding te horen gekregen of het wel verantwoord was iemand op te nemen die in de wereld nog zoveel goeds zou kunnen doen. Maar het antwoord van Edith was: menselijke inspanning is van geen nut, maar wel het lijden van Christus, en het is mijn verlangen om hieraan deel te hebben. Op 14 oktober 1933 trad zij in het klooster van de ongeschoeide Karmelitesse te Keulen in. Edith werd op 15 april 1934 ingekleed en ontving de kloosternaam Theresia Benedicta a Cruce, de door het kruis gezegende Theresia. Het leven van gebed en boete, armoede en gehoorzaamheid maakte haar gelukkig als nooit tevoren. Bij het feest van haar inkleding was het kerkje van de Karmel bijna te klein om de talrijke gasten te bevatten. Hier bleek duidelijk hoe vereerd en geliefd Edith was en hoe hoog zij ook wetenschappelijk in aanzien stond. Weldra kreeg zij de opdracht al haar beschikbare tijd aan wetenschappelijk werk te besteden. Op de dag van haar professie had zij zich als de bruid van het lam gevoeld. Een vriendin die haar kort na haar professie bezocht schreef: in de loop van ons gesprek bracht ik te berde dat zij hier in de Karmel toch wel goed geborgen zou zijn. Onmiddellijk antwoordde zij: nee, dat denk ik niet. Men zal mij hier vast en zeker uithalen. Ik zal er in geen geval op kunnen rekenen hier met rust gelaten te worden. Het was haar duidelijk dat zij voor haar volk te lijden zou hebben en haar de zending ten deel was gevallen velen naar huis te voeren. Op 21 april 1938 legde zuster Benedicta haar plechtige eeuwige belofte af. Het was haar definitieve en onherroepelijke overgave aan God. Haar innerlijke rust, haar geborgenheid in God, moest het echter al gauw opnemen tegen de stroomversnelling van de uiterlijke ontwikkelingen. Hierover schreef zij: altijd nog is de strijd tussen Christus en de Antichrist niet uitgestreden. In deze strijd hebben de volgelingen van Christus hun eigen plaats en hun belangrijkste wapen is het kruis. Zuster Benedicta wenste te voorkomen dat de Karmel in Keulen door haar aanwezigheid in gevaar zou komen. Toen kwam de Kristallnacht van 9 op 10 november, waarin veel Joden werden vermoord, bijna alle synagogen in brand gestoken en meer dan 7000 zaken van Joden verwoest of beschadigd. Dat was een duidelijk teken. Toen schreef de priorin naar de Karmel van Echt in Nederland dat zuster Benedicta dringend verandering van lucht nodig had. Ze was daar van harte welkom. Haar zus Rosa, die na de dood van haar moeder ook katholiek geworden was, bereikte in het voorjaar van 1940 Echt. Zij werd in de derde orde van de Karmel opgenomen en deed dienst aan de poort.
Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt.
Wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not, und dann wird das Kreuz zum Hoffnungsort.
Denn Gott hat die Übersicht, er hält immer, was er uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann,
wenn ich selber nicht mehr kann.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort.
Beste luisteraars, dit programma van het Inzicht gaat vandaag over de wetenschap van het kruis. En de wetenschap van het kruis tracht ik toe te lichten aan de hand van het levens- en bekeringsverhaal van Edith Stein. En haar kloosternaam was Theresia Benedicta a Cruce, de door het kruis gezegende Theresia. Theresia was ondertussen samen met haar zuster al in de Karmel van Echt. Op Passiezondag, 26 maart 1939, vroeg zuster Benedicta haar priorin verlof om zich aan het Heilig Hart van Jezus als zoenoffer aan te bieden voor de ware vrede, opdat de heerschappij van de antichrist, als het mogelijk was, ineen zou storten en een nieuwe orde kon worden opgebouwd. Zij vroeg of zij het nog die dag zelf mocht doen, omdat het 12e uur was. Ze zei: ik weet dat ik een niets ben, maar Jezus wil het, en hij zal zeker in deze dagen nog vele anderen roepen. Elders schreef zij: wanneer iemand naar lijden verlangt, is dat niet enkel en alleen maar een vrome herinnering aan het lijden van de Heer. Het vrijwillige, uitputtende lijden is datgene wat waarachtig en werkelijk het diepst met de Heer verbindt. Ook schreef zij: omdat het eens zijn met Christus heel ons geluk uitmaakt en de groeiende eenwording met Hem ons geluk hier op aarde is, daarom is deze liefde tot het kruis niet in tegenstelling tot het blijde kindschap van God. In haar testament, ondertekend op 9 juni 1939, schreef zij: reeds nu neem ik de dood die God mij heeft toebedacht in volledige onderwerping aan zijn heilige wil met vreugde aan. Ik smeek de Heer dat Hij mijn leven en sterven mogen aanvaarden tot zijn eer en verheerlijking voor alle intenties van de heilige harten van Jezus en Maria en van de Heilige Kerk, in het bijzonder voor de instandhouding, de heiliging en de voltooiing van onze heilige orde, met name van de Karmels van Keulen en Echt. Tot verzoening voor het ongeloof van het Joodse volk, opdat de Heer door de zijnen mogen worden opgenomen en opdat zijn rijk mogen komen in heerlijkheid. Voor de redding van Duitsland en de wereldvrede. Ten slotte voor al mijn familieleden, levende en doden, en alle die God mij heeft gegeven, dat niemand van hen verloren mogen gaan. Het laatste grote werk van zuster Benedicta, de wetenschap van het kruis, werd in de betrekkelijke korte tijd van 9 tot 10 maanden in de jaren 1941-1942 geschreven, met het oog op de 400ste verjaardag van Sint-Jan van het Kruis in 1942. Sint-Jan van het Kruis, karmeliet, medewerker van Therese van Avila en kerkleraar. Lang moet de stof voor dit werk door zuster Benedicta overwogen en bemediteerd zijn om in zo'n korte tijd vorm te kunnen krijgen. Met de wetenschap van het kruis bedoelt zij geen theoretisch weten. Deze wetenschap bestaat niet uit systematisch geordende regels, stellingen en conclusies van onze kennis op het gebied van denken, voelen en handelen. Ze is een gekende waarheid. Ze heeft te maken met reële, levende, krachtdadige waarheid. Ze is een theologie van het kruis. Deze theologische visie, als geleefde liefde voor de waarheid, wordt dan ook beschreven als een boodschap van het kruis, een leerschool van het kruis en een navolging van het kruis. Deze leer van het leven in vereniging met het kruis, met lijden en heil, is een moderne uiteenzetting van de leer van Sint-Jan van het Kruis. Maar dat niet alleen. Ze is een persoonlijk getuigenis van zuster Benedicta, die dit werk niet zal kunnen voltooien. Want intussen is de Endlösung op gang gekomen. Op 11 juli protesteerden de Nederlandse kerken in een telegram aan generaal Christiansen tegen de Jodenvervolging. Op 20 juli was er een herderlijk schrijven van de bisschoppen. Het voorlezen van het herderlijk schrijven had tot gevolg dat de bezettende macht de katholieke Joden het eerst zou wegvoeren en zo spoedig mogelijk. Op zondag 2 augustus werden in heel het land Joden die katholiek waren gevangen genomen. Ook zuster Benedicta en haar zus Rosa. Na een haastig afscheid nam zuster Benedicta Rosa bij de hand en zei: "Kom, laat ons gaan voor ons volk." Eerst werden ze naar het kamp Westerbork gevoerd, waar ze 2 volle dagen bleven. Daarna ging het naar Auschwitz, waar het transport op 9 augustus aankwam. Met uitzondering van een klein groepje werden allen meteen vergast. Dat niemand van hen verloren mogen gaan, bad zuster Benedicta in haar testament. Daarvoor ging zij de weg van het kruis tot het einde. Hoeveel diep innerlijk vertrouwen en verwachting blijkt er niet uit haar woorden? Wat niet in mijn plan lag, heeft in het plan van God gelegen. En hoe vaker me zoiets overkomt, des te levendiger wordt mijn overtuiging dat er van God uitgezien geen toeval bestaat, maar dat heel mijn leven tot in alle bijzonderheden in het plan van de goddelijke voorzienigheid is uitgestippeld en dat het voor Gods alziend oog een zinvol, samenhangend geheel is. Dan begin ik mij te verheugen op het licht der glorie, waarin deze zinvolle samenhang ook voor mij ontsluierd moet worden. In een brief van december 1941, met betrekking tot haar verzoek om volledig tot de communiteit van de Karmelitessen van Echt te mogen behoren, schreef zuster Benedicta: "Ik ben met alles tevreden. Een scientia crucis, een wetenschap van het kruis, kan men alleen maar verkrijgen als men dit kruis grondig krijgt te voelen. Hiervan was ik vanaf het eerste ogenblik overtuigd en ik heb van harte gezegd: Ave cruc, spes unica. Wees gegroet, kruis, onze enige hoop. In de wetenschap van het kruis lezen wij: het kruis is niet doel op zich. Het rijst omhoog en wijst naar boven. Zuster Benedicta achtte het een voorrecht, niet alleen door het geloof, maar ook door het bloed met Jezus Christus en Maria verbonden te zijn. Het Joods zijn heeft haar leven bepaald, maar ook haar katholiek zijn. Het bepaalde haar manier van leven, haar kiezen voor de waarheid, haar weg naar binnen, haar overtuiging van de verzoenende kracht van menselijk lijden in verbinding met Christus, haar bereidheid tot verzoening, haar arrestatie en haar sterven in de gaskamer. Ze ging als Jodin, daarom moest zij verdwijnen. Ze werd gearresteerd omdat ze Jodin was en katholiek. Door zo te gaan, legde zij getuigenis af van haar geloof in de verlossende kracht van het kruis, van haar geloof in Jezus Christus. Zij ging door bruut geweld gedwongen, maar juist in die situatie heeft zij haar innerlijke vrijheid geheel gevonden. De vrijheid om zichzelf te geven, die vrijheid die het gevolg en de gestalte van de waarheid is. Beste luisteraars, wanneer wij door diep lijden getroffen worden, of het lijden rondom ons heen en in de wereld zien, overvalt ons wel eens de vraag: waar is nu die algoede en oneindig barmhartige God? Waarom laat hij dit lijden toe? Lijden is een mysterie waar iedereen vroeg of laat mee worstelt. Maar God zij gedankt, we hebben een godsdienst, ons katholiek geloof, die ons helpt elk lijden in het juiste perspectief te zien en er zin aan te geven. Het is een oefening en het vraagt ook bekering. Maar de Heer Jezus, die zelf het meest afschuwelijk lijden op het kruis geleden heeft, geeft ons antwoord. Zijn lijden heeft ons verlost en voor ons de poort naar de liefde van de drie-ene God definitief geopend. Door ons lijden met het zijne te verbinden, mogen wij deelnemen aan dit verlossend lijden. Dit noemt men de wetenschap van het kruis. En die wetenschap van het kruis werd ten diepste begrepen en doorleefd door de heilige Edith Stein. Mogen haar prachtige gebed van overgave ons helpen groeien in die wetenschap van het kruis. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van u zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch uw kind. Al leidt ge mij door de nacht, gij brengt mij toch tot u. Wat ge mij ook vraagt, ik ben bereid, zelfs al vervult gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van u, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij deze uiteenzetting over de wetenschap van het kruis, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be.